Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Vind jij dat ze goede mensen hebben?
Nou ja, blijkbaar op dit moment niet goed genoeg, want de auto is niet goed genoeg.
En?
Want als teambaas zijnde staat die $500.000 in verhouding met die extra baantijd en het extra risico wat de teams nemen.
Zou voor mij te weinig zijn.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Terwijl iedereen zich langzaam maar zeker voorbereidt op de Grand Prix van Imola, bespreken wij het laatste nieuws uit de Formule 1. En valt er behalve €50 gratis tanken bij Tink ook het Flitsmeister Olaf Mol pakket te winnen in Raad het Autogeluid. Vanuit het House of Exclusive Cars, Auto Villa in Naarden, heet ik je van harte welkom bij aflevering 15, seizoen 3 van de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Onze gasten van vandaag, Jeroen Blekemolen, allround coureur, behaalde vorige maand nog de tweede plaats in de 12 uur van Sebring in het IMSA Sports Car Championship. Jeroen, Sebring of Le Mans?
Allebei mooi, maar Le Mans, ja, dat blijft toch wel net iets unieker.
En rechts van mij is Sebastian Blekemolen, coureur en ondernemer bij Race Planet. Sebastian, Ford Mustang of Porsche?
Nou, Ford Mustang, dat vind ik Porsche, dat lijkt me duidelijk. Ik rijd zelf ook in een Porsche privé, dus dat vind ik wel beter.
Staat genoteerd. En de laatste teambaas die een Verstappen ooit kampioen maakte, onze vaste waarde Frans Verschuur, onder andere winnaar van de 24 uur van Le Mans. Dat zeg ik toch goed, Frans? De laatste teambaas die een Verstappen ooit kampioen maakte.
Ja, dat klopt. Ik heb Jos kampioen gemaakt samen met Jeroen in 2008 in de European Le Mans Series. Daarna is er geen Verstappen meer kampioen geweest.
En de Ziggo Sport Formule 1 commentator vanuit Spanje, Olaf Mol. Olaf, welkom.
Hi, goedemiddag.
Zou jij alsjeblieft de naam van het circuit van Imola volledig uit willen noemen?
Ja, die race zoals zij benoemd hebben ga ik echt niet doen. Ga ik het weekend ook niet doen. Maar we racen gewoon op het Autodromo Enzo Edino Ferrari.
Heb je een vraag aan een van onze gasten? Stuur die dan naar F1 aan tafel at GrandPrixRadio.nl. We gaan eens even de hete hangijzers doornemen in de wereld van de Formule 1. Beginnen we met Sebastian Vettel, iets van Ferrari naar Aston Martin verkast natuurlijk, in de hoop zijn carrière daar weer nieuw leven in te blazen. En volgens een oude baas van hem, Helmut Marko, had hij beter een sabbatical kunnen nemen van een jaar om eens goed na te denken over hoe nu verder. Vooral omdat er in 2021, volgend jaar dus, heel veel mogelijkheid zal zijn. Al dus de Red Bull man. Zijn we het eens met Helmut Marko, Sebastian?
Nee, natuurlijk niet. Spectacle, ja. Het is voor mij heel moeilijk om weer terug te komen. We moeten kijken hoe Alonso dit jaar gaat doen in Formule 1. Maar ja, ik zou lekker blijven rijden. Aan de andere kant, het mag wel wat beter bij
hem. Jeroen? Ja, op het strand word je niet beter, zeg maar. Als je natuurlijk een jaar thuis gaat zitten, dan daar word je echt niet beter van. Het worden natuurlijk allemaal wel andere auto's en noem het maar op. Maar goed, rijden is gewoon beter. Dus stom.
Ja, ook stom. Dat vind ik een beetje een rare opmerking.
Ja, zeker op die leeftijd natuurlijk. Hè. Uiteindelijk, die jonge jongens die kunnen misschien heel veel in de simulator. Dus hij zal ook wel in de simulator zitten. Maar ik denk op die leeftijd dat je juist scherp moet blijven door het echte race te blijven doen.
Ja. Ik stel deze vraag vaker, maar wat is er dan met Vettel aan de hand?
Ja. Een soort algehele dip heeft hij, zeg maar, mentaal denk ik. Mm-hmm. Langzaam begonnen met Leclerc naast hem, kreeg hij het moeilijker. Eigenlijk natuurlijk al een beetje begonnen met Ricciardo naast hem, misschien al wat jaartjes eerder, maar best nog wel een paar goede jaren gehad. Maar ja, je wordt ouder, het wordt moeilijker. Presteren tegen snelle jonge jongens, nieuwe generatie is er gewoon. En dat is gewoon lastig. Als het dan eenmaal alles een beetje negatief gaat in je hoofd, dan is het heel moeilijk om eruit te komen, denk ik.
Ja, ik denk dat ook. Ik denk ook dat hij nog een ratio 5-6 mag je hem nog een beetje de twijfel geven. Maar daarna moet het er toch staan, want anders is het gebeurd.
Olaf, wat denk jij daarvan, van Sebastian Vettel?
Ik denk wat er met Vettel aan de hand is, dat hij die sabbatical al genomen heeft. Dat was vorig jaar bij Ferrari, want toen was het helemaal niks. Dus volgens mij is dat wat we nu zien, wat er gebeurt. Als je dus zeg maar toch een sabbatical neemt in het, voor het oog van de wereld. Ik heb vorige week ook geroepen, je moet hem niet afschrijven nog. Ik bedoel, geef hem de tijd, geef hem de kansen. En het belangrijkste blijf ik vinden. Hij is een heel positief mens en daar zal die kracht uit putten. En voor de rest, die auto was natuurlijk ook nog niet heel erg tof. Dus laten we hopen dat het goed komt. Ik denk dat het allerbelangrijkste is.
Er zullen in 2021 sprintracers komen in de Formule 1. Dat is zo goed als zeker. De racers zullen een derde van een Grand Prix lengte bedragen. En worden dan verreden in Engeland, in Italië, Monza om precies te zijn, en Brazilië. Ja, de belangrijkste reden voor het akkoord rondom de sprintracers is het feit dat de Formule 1 de teams $500.000 extra zal geven. In verband natuurlijk met meer risico en tijd op de baan. Zijn we blij eigenlijk dat het idee van sprintracers er nu doorheen is?
Sprintrace is natuurlijk wel mooi. Uiteindelijk gaat het echt om het zo hard mogelijk rijden. Het gaat natuurlijk sowieso hard mogelijk rijden. Maar je ziet nu toch, bandenmanagement is een ding. De pitstop kun je een undercut, overcut doen. Mm-hmm. Dus ja, ik denk op zich dat het wel leuk is om gewoon gassen van het begin tot aan de vlag.
Ja, iedereen eens?
Ja, ja, extra races is sowieso leuk natuurlijk. Wij hebben meer om naar te kijken. En ik snap wel dat het voor sommigen een beetje spannender wordt. Want je wil niet je auto totaal losrijden en later punten missen bijvoorbeeld. Maar goed, het is sport en hoe meer hoe beter, denk ik.
De start is ook meestal een van de meest aantrekkelijke dingen van de Formule 1. Dus er komt een extra start, dus dat is ook wel leuk, denk ik, voor het publiek.
Frans, als teambaas zijnde, staat die $500.000 in verhouding met die extra baantijd en het extra risico wat de teams nemen?
Het zou voor mij te weinig zijn, maar ik denk dat dat is wel echt wel een berekend iets. En daar zullen ze echt wel onderling overeen zijn gekomen van als we dat erbij krijgen, dan kunnen we het wel runnen.
Ja. Olaf, dat moet als commentator goed nieuws zijn, toch? Daar moet jij zin in hebben.
Nou, sowieso. Een uitprobeersel vind ik sowieso goed. Even een kleine nuance voor dat bedrag. Ze wilden een miljoen hebben. Dat is niet doorgegaan. Dus ze krijgen zeg maar allemaal 500.000 aan cash. En die andere 500.000 van de miljoen die ze wilden, wordt opgeteld bij de budgetcap. Dus daarmee hebben ze het zeg maar met de mantel der liefde gedaan. Of het goed is, ja, ik weet het niet. Ik weet niet of je heel veel kan doen in de derde van een Grand Prix. En of je dan niet na één rondje denkt, oké, dit is het en we zien wel, we moeten het uitrijden. Het wordt de startopstelling, de uitslag daarvan wordt de startopstelling van de wedstrijd van zondag. Maar waar we het nog niet over gehad hebben, is wat wordt dan de startopstelling van die sprintrace? Ja, daarmee maak je eigenlijk weer van een van de vrije trainingen gaan een kwalificatie maken. Dus het heeft ook technisch nog wel heel veel voeten in de aarde, denk ik, hoor, hoe dat gaat. Want is dan als de uitslag van de tweede vrije training, zeg maar, dan de startopstelling wordt van die sprint qualifying, zoals officieel gaan heten. Ze heten geen sprintrace, ze heten sprint qualifying. Dan ga je daar weer andere dingen zien. Het enige voordeel wat ik er wellicht in zie, is dat mensen toch, ja, je bent competitief, je wilt toch ook in die wedstrijd zover mogelijk vooraan staan, dat ze misschien iets minder longruns gaan doen, wat we toch al gezien hebben door die kortere vrije trainingen die we nu hebben. Ze iets minder longruns gaan doen en iets minder voorbereidingstijd hebben in die wedstrijd en daar eerder voor verrassingen komen te staan. Dus ik vind het uitprobeersel vind ik sowieso, vind ik het waard. Ik vind het ook slim dat ze dat gewoon drie keer doen en niet zeggen één keer, want ja, we hebben ooit een keer een kwalificatieformat gehad. Jezus, dat was in Australië. Dat werd volgens mij meteen na die eerste weekend werd dat meteen de prullenbak ingeflikkerd. Dat was niet te doen. Iedereen had een bepaalde tijd en dan moest je in zoveel seconden. Nou, zelfs de Formule 1 teams kregen dat niet voor elkaar. Dus het moet ook wel simpel zijn. En een van de grootste redenen waar ze het volgens mij voor doen, is voor de jeugd. Omdat zij ervan uitgaan dat jeugdige mensen het lastig vinden om anderhalf, twee uur naar een Grand Prix te kijken. Een sprintrace is korter. En dat ze daarmee toch een Formule 1 race in een korter tijdsbestek voorgeschoteld kunnen krijgen. Nou, en als het werkt, dan moet je ermee doorgaan. En als het niet werkt, moet je het gewoon echt meteen weer in de prullenbak flikkeren.
Oké. Okay. Dus zeg maar, omdat de aandachtspannen van de jeugd niet meer zo heel erg lang is.
Ja.
Jeetje, wat een rare. Ja, Ik verbaas me nog dagelijks over het feit dat je een Netflix-serie op anderhalf keer van de snelheid kan zetten om eerder aan het einde van de serie te zijn. Maar dit voelt een beetje hetzelfde.
Ja, nee, maar eigenlijk. Ik denk dat zij het ook wel, ze weten het wel. En ze hebben natuurlijk een heel goede profielschets van hun fans. Hè. Ik bedoel, daar moeten we ook heel reëel in zijn.
Ja.
Tuurlijk zijn er in bepaalde landen veel jongeren gekomen. Met name bij ons in Nederland, maar ook in andere landen. Maar ja, jongeren leven in een hele andere en veel snellere wereld. Die willen het bam zien. En als het half klaar is, zijn ze er eigenlijk al klaar mee. Dus ja, ik denk dat het goed is om nieuwe aanwas te krijgen. En als ze het interessant vinden, gaan ze vanzelf die wedstrijd op zondag ook kijken.
Wat er ook bent maken heeft. Soms zijn races ook niet heel aantrekkelijk om anderhalf uur naar te kijken natuurlijk.
Mm-hmm.
Soms wel, soms niet. En dan kan ik me voorstellen dat de jeugd zeker afhaakt. Ja. Maar ik vind ik ben geen jeugd meer inmiddels, maar ik vind het wel een slecht argument. Nou, het Olaf zegt, ze zullen het zeker weten. Ze zullen het niet voor niks doen.
Frans, je bent ook geen jeugd meer?
Nou.
Nee, voelt je
vind
jammer,
jeugd, vind ik jammer zijn opmerking. Zeg.
Net de jeugd voorbij.
Ja, net de jeugd voorbij. Maar ik vind de start, twee keer een start, dat is toch altijd een beetje. Ja. Je gaat nooit koffie halen of thee drinken van als de start begint. Dat wil je altijd zien, want daar gebeuren soms de spannende dingen. Ik denk dat dat ook wel je wat aandacht trekt.
Ja. Straks maak je kans op 50 euro gratis tanken bij Tink. En het Flitsmeister Olaf Mol pakket. Waarmee je dus Olaf hoort in plaats van de standaardstem in Raad het Autogeluid. En maken we de winnaar bekend van het starten van de auto in de vorige aflevering. Ja, heb je dus een vraag aan ons die hier echt op tafel moet? Stuur die naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Er komt een vraag binnen van Bernard Buitenhuis uit Hogeveen. Betreffende de vloer van een raceauto. Die zegt, heren, tijdens de raceweekenden wordt geregeld gezegd dat de vloer beschadigd is. Doordat ze bijvoorbeeld hard over de curb zijn gereden. Als dit in de kwalificatie gebeurt, is op zondag de vloer weer gerepareerd. Mijn vraag is dan ook, hoe is de vloer van de raceauto opgebouwd? Zijn dat losse onderdelen die aan elkaar worden gemaakt met bouten, moeren, lijm of lassen? Of bestaat de vloer uit een geheel waar weer stukjes opgeplakt kunnen worden? Jeroen.
Nou ja, voor zover ik weet, de auto's waar ik mee race, is het vaak een grote plaat die dan in de volgende plaat klikt. Dus je hebt dan eigenlijk 2 of 3 delen. Ja. En daar bestaat die uit. En zo'n schade kan heel veel uitmaken. We hadden toevallig op Sebring na een uurtje of 2, 3 net een beetje schade ook. En de auto was bijna niet meer te rijden. Mm-hmm. Gelukkig heb je daar yellows. Dus kun je in de pitstop de setup veranderen van de auto. We hebben veel meer vleugel gegeven. Maar dat kan niet met de Formule 1. Nou ja, goed, die stellen natuurlijk ook wel de vleugel bij, maar je kan geen hele grote veranderingen doen. Maar zo'n vloer, ja, het is een van de meest kritische dingen die er op zo'n auto zit.
Ja, kost dat Frans, zo'n vloertje?
Dacht een minuutje of 80.000 zo.
Van de vloer gaan we naar de motor, want Ferrari wil met een nieuwe motor zich weer terugvechten naar de kop van het Formule 1-veld. Ja, volgens de Italiaanse renstal komt er volgend jaar opnieuw een compleet nieuwe motor die het gat met de topteams moet gaan dichten. Is Ferrari in 2022 weer een topteam, Sebastian?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Door de regelgeving kan alles in één keer omgegooid worden. Maar aan de andere kant zie je toch altijd wel dezelfde teams. Het gaat nooit een hele grote sprong. Je ziet dat meer in golfbewegingen. Soms worden teams langzaam wat beter. Ja, en nu is het pakket wordt wel anders. Maar ik denk uiteindelijk dat ze wel een hele grote afstand hebben op het moment.
Waarom haalt Ferrari die motor niet naar voren? Heeft Honda ook gedaan? Dan zeg ik ook, dan werken ze de Italianen maar wat langer, dan wat minder pizza's, maar wel doorwerken. Ja, waarom pas volgend jaar, waarom nu niet? Ze staan nu al onder druk, daar klopt al niet veel van. Dus dan moeten ze echt wel, vind ik, die motor gewoon naar voren toe halen.
Olaf, de motor naar voren halen?
Nou, niet letterlijk. Ik zou hem lekker achterin laten liggen wat dat aan gaat. De motoren voorin hebben we in het verleden wel gehad. Nee, kijk, volgens mij heeft Ferrari een juk boven zich hangen en dat is, ongeacht de resultaten, iedereen beschouwt ze als een topteam. En daar moet je maar aan voldoen. Weet je. Ze leggen zichzelf natuurlijk in een enorme druk op. Binnen het land leggen ze zichzelf een enorme druk op. En ja, of het compleet opnieuw ontwikkelen van een motor, of dat de sleutel gaat zijn, weet ik niet. Aan de andere kant hebben we wel kunnen zien dat, terecht wat Frans zegt, Honda heeft dat naar voren gehaald, omdat ja, dat was de enige manier nog, omdat Honda natuurlijk uiteindelijk mee gaat stoppen. Maar bij AlphaTauri hebben ze toch ook volgens mij bekendgemaakt dat een van de belangrijkste zaken, dat die auto die sprong gemaakt heeft, wel die nieuwe krachtbron van die Honda-motor is. Dus ik zie er wel wat in. En ik denk dat Ferrari het ook als een stand verplicht is om, hè, als ze het reglementair allemaal kunnen en mogen en doen, en ze houden het netjes binnen de lijntjes, dat het voor hun wel een letterlijk en figuurlijk een extra boost zou kunnen zijn. En ze moeten alles aangrijpen om weer terug in de situatie te komen waar ze wedstrijden winnen. Want ook een jongen als Charles Leclerc, hè, daar wisten we van. Inmiddels weten we dat dat allemaal gebeurd is met laten we het netjes zeggen, een semi-legale Formule 1 motor. Zijn pole positions, ja, daar komen er voorlopig niet een paar meer bij. Zijn wedstrijdoverwinningen, ja, daar komen er voorlopig ook niet een paar meer bij. Dus ook Leclerc heeft wel wat nodig om zijn eigen status als man die vooraan mee kan strijden, weer voor elkaar te boksen. En ja, als de motor daar de sleutel voor is, dan zeg ik gewoon doe met die app.
Maar ik denk dat we voor Ferrari wel de bodem hebben gezien toch inmiddels, Jeroen. Het kan vanaf hier alleen nog maar omhoog, of niet?
Ja, in principe wel, maar ze hebben wel meer dalletjes meegemaakt. Ja. Ja, dus het is moeilijk te voorspellen. Maar goed, ze hebben inderdaad een naam van een topteam. En dat is lastig. Maar ja, ze hebben ook wel altijd een groot budget gehad. Die regels veranderen ook. Maar je hebt wel goede mensen staan. Ze hebben het ook wel vaak bewezen dat ze in ieder geval niet een heel slecht team zijn. Dus het kan best wel weer.
Vind jij dat ze goede mensen hebben?
Ja, er lopen natuurlijk best wel wat mensen rond die er wel verstand van hebben.
Misschien. Dat ze verstand van hebben, mag ze goed zijn.
Nou ja, blijkbaar op dit moment niet goed genoeg, want de auto is niet goed genoeg. Maar ja, dat is altijd een beetje puzzelen, ook qua mensen. Want ja, je wil stappen nemen, dus je moet er nu gaan kijken wie ga je neerzetten. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja,
wie koop je weg?
Ja, Ja, dus ja, ze zullen echt in de bak moeten. Maar op zich, vroeg beginnen is wel een interessante nu. Het wordt voor Mercedes en Red Bull straks een moeilijke keuze. Wanneer ga ik echt mijn aandacht op volgend seizoen zetten?
Ja.
Terwijl je nog volop in gevecht bent om een wereldkampioenschap. En dat kan een Ferrari natuurlijk op een gegeven moment wel wat eerder gaan doen.
We gaan even door over Mercedes. Want de technisch directeur van de stal, James Allison, die krijgt een nieuwe rol binnen het team. Die zal zich vanaf nu gaan bezighouden met de strategische uitdagingen omtrent het nieuwe tijdperk van de Formule 1. Mike Elliott, die neemt de rol van de technisch directeur over. Ja, Toto Wolff, die gaf al eerder aan dat hij mensen binnen het team in de komende jaren wil gaan opleiden om zijn rol over te nemen. Zou Allison een goede plaatsvervanger zijn van Toto Wolff?
Ik ken hem niet.
Nee, ik ben dat op zich.
Nee, dus weet niet. Maar het is wel goed dat ze een tijd mee beginnen. Olaf kent hem wel, dus die zal ongetwijfeld een mening hebben.
Nee, ik zie Toto niet vervangen. Laat ik dat vooropstellen. Hij is gewoon veel te veel techniker. En Ferrari heeft dat natuurlijk helemaal laten vallen, want hij werkte bij Ferrari nog een paar jaar geleden. En het enige wat hij wilde, zijn vrouw was overleden, hij woonde in Engeland, zijn kinderen woonden daar. Het enige wat hij tegen Ferrari zei, maak nou een workshop hier in Engeland, zodat ik in Engeland kan blijven wonen, want ik wil niet in Italië blijven wonen. Dat hebben ze niet gedaan. Toen is hij weggegaan bij Ferrari en terechtgekomen bij Mercedes. Dat ze hem daar nu vrijmaken, is niks meer, is niks. Ja, voor mij is dat gewoon voor de bühne. Is gewoon om te zorgen dat hij alle tijd en vrijheid krijgt om te doen wat hij wil met die 2022 auto. En zich niet meer bezig hoeft te houden met de doorontwikkeling van deze auto. En het zegt dan ook wel iets over hoe ze nadenken over de doorontwikkeling. Want ja, die man die dus nu moet gaan overnemen, die Mike Elliott, die moet dus eigenlijk aan de slag met een auto waar niet 1000% zijn handtekening onder staat. Want die auto is nog van James Allison. Dus dat is eigenlijk alleen maar een beetje controleren, pappen en nat houden. Dus het geeft al aan dat ze niet meer volle bak op die auto staan. En dan zetten ze zo'n Elliott in, zodat ze nog steeds kunnen zeggen, ja, we hebben een man die is helemaal toegewijd om deze auto nog goed te maken. Ja, ik denk dat het net iets genuanceerder ligt.
We blijven nog even bij Mercedes, want Max Verstappen heeft over Lewis Hamilton gezegd, het is een van de beste ooit, maar anderen hadden hetzelfde behaald. Hij gaf dan wel toe dat Hamilton een van de beste rijders ooit is, maar als het aan Verstappen ligt, is zijn auto de belangrijkste reden geweest. Ja, Verstappen gooit hier toch wel een interessant balletje op. Denken jullie dat andere rijders hetzelfde hadden kunnen behalen? Sebastian, ik zie je lachen.
Ja, en je hebt natuurlijk van heel veel coureurs en echt een tijdperk. Maar dat is wel vaak gerelateerd aan de auto.
Ja.
We kennen allemaal Schumacher en de rode Ferrari. Senna met de Marlboro-uitingen.
Mm-hmm.
Het heeft wel iets met elkaar te maken natuurlijk.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel mooi dat Max... het is gewoon een mooie opmerking. Want kijk, het is zijn grootste concurrent. En hij haalt hem toch een beetje onderuit. Ondanks dat hij positief is, zegt hij ook meteen wat negatiefs. En ja, dat is gewoon al een soort van gevecht naast de baan ook. En ik geloof ook wel dat hij er echt... Hij gelooft er ook wel in wat hij gezegd heeft. Want ja, hij vindt het ook. Als Max zelf in die auto had gereden, was hij ook wereldkampioen geworden. Daar is je natuurlijk 100% van overtuigd. Dus hij meent het ook wel.
Ja.
Maar het is mooi dat hij het gewoon zegt. Want je kan het op twee manieren interpreteren.
Ik denk ook wel dat Max ook in die auto wereldkampioen had kunnen worden.
Ja, dat, ik denk dat heel veel mensen daar niet aan twijfelen. Maar ja, aan de andere kant, je kan ook niet zeggen dat Hamilton iets verkeerd heeft gedaan de laatste jaren. Dus ik vind het een mooie opmerking. Want je laat toch zien dat je wel respect hebt. Maar aan de andere kant kom erop in dezelfde auto.
Je zou het om kunnen draaien. Max weet waarom hij tot op heden nog geen wereldkampioen geworden is. En dat is omdat hij geen Mercedes had. Daarom zegt hij dit.
Heb je een andere favoriet dan Lewis Hamilton?
Binnen het Formule 1 nu?
Ja.
Max vind ik natuurlijk een hele goede coureur. Maar Leclerc vind ik ook een goede coureur. Maar ja, dat hangt wel van de auto af.
Ja.
En we hebben nu net één race gehad. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen waar het heen gaat. Maar ja, ik denk dat Hamilton dit jaar wel zwaarder gaat krijgen met Verstappen dan voorgaande jaren. En dat is ook wel onwijs leuk. De eerste race natuurlijk om te smullen.
En toch tijdens die eerste race zagen we ook enorm de kwaliteiten van Hamilton, toch? In die auto.
Ja, nou, dat is het mooie. Het was een mooie afzetting weer. Als je kijkt ook naar Bottas en Perez. Die komen dan net een keertje even ergens in het weekend tekort. Hè. Perez die dan net in Q2 eruit ligt. Hij was niet eens zoveel langzamer dan Max. Maar dat maakt dan net het hele verschil in zo'n weekend.
Ja.
En dat is met Bottas dan ook vaak. Het zijn kleine verschillen, maar ze zijn er wel. En die jongens staan er gewoon altijd Verstappen en Hamilton. Dat blijft toch wel heel knap.
Ja, want je hoort natuurlijk altijd dat Hamilton, als hij heel erg onder druk staat, dat hij dan foutjes gaat maken en dat hij het net niet gaat halen. Maar heeft nu eigenlijk bewezen dat hij het makkelijk kan halen. En zelfs in een moeilijke race toch nog Max voor kan blijven nu.
Ja, als je over de lijn gaat, 29 keer natuurlijk.
Ja, ja, ik heb een filmpje voorbij zien komen van mij van het Formule 1 Twitter-account. Dat elke keer 2/10 was en 5,2 seconden. Ja, allemaal onzin denk ik. Ik denk niet dat het veel had gemaakt.
Elke dag hoor je bij Grand Prix Radio alles over de Formule 1 en andere autosportklassen. Voorafgaande aan de Formule 1 weekenden scherpe analyses van Ho-Ping Tung. Tijdens ieder Formule 1 weekend Max Verstappen en de andere coureurs voor de microfoon van Jack Ploy in het vierkantje. En volg je de kwalificatie en race altijd live zonder vertraging met mijn commentaar.
Jij, wat een klap!
Grand Prix Radio, het nummer 1 autosportstation van Nederland. Te beluisteren via de gratis smartphone app, je internetradio op grandprixradio.nl of via interactieve tv van KPN, Telfort en Access for All op kanaal 832.
Tink Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Straks maken we de winnaar bekend van Raad het Autogeluid van vorige week. En maak ook jij kans op €50 gratis tanken bij Tink. En het Flitsmeister Olaf Mol pakket. Hoe klinkt dat, Olaf? Doe eens een heel klein stukje.
Linksaf, opletten.
Maar eerst gaan we het hebben over Alfa Romeo. Die verlegde focus naar 2022. Ja, het team zegt dat het de upgrade voor 2021 voltooid heeft. En dat ze zich vanaf nu volledig gaan focussen op volgend jaar. Het team van Haas gaf al eerder aan niet door te ontwikkelen in verband met de reglementswijziging van 2022. Ja, vinden jullie het slim om niet door te ontwikkelen om vervolgens goed aan dat nieuwe tijdperk van de Formule 1 te kunnen beginnen?
Als je een beperkt budget hebt, wat Alfa en Haas hebben, dan zul je wel moeten. Je moet ergens een lijn trekken van dit geef ik dit jaar uit. En het geld ook een beetje over heb, meestal niet het geval is, trek ik er vast naar volgend jaar. Want anders loop je volgend jaar weer achter de feiten. En als hun toevallig goede ideeën hebben, dan kunnen ze die wat eerder promoten. Waardoor de kans op volgend jaar dat ze iets verder naar voren gaan. Ik verwacht niet dat ze voor hen mee gaan bemoeien, maar dan... Ja, dan zit je wat meer tot erbij. Kijk, destijds heeft Ross Brawn ook een geweldige uitvinding gedaan met die dubbele vloer toen. En waardoor hij wel met een heel klein team voor een wereldkampioen kon worden. Nou, misschien dat ze dag ooit hopen dat iemand ook zoiets uitvindt.
Ja. Zou het kunnen betekenen dat Williams weer een beetje kan stijgen in de rangorde?
Ik denk dat Williams altijd wel kan stijgen. Mede ook omdat ze nu wat meer geld tot hun beschikking hebben. En toch wel een redelijk goede motor erin. Dus ja, ik denk dat daar toch altijd wel wat... Er zijn ook weer wat mensen aangetrokken. Personeel is wat meer. Dus ja, ik denk dat daar toch wel wat meer kansen zitten om wat verder van voren te komen. We hebben ook goede koeien.
Voordat we naar de voorbeschouwing gaan van dit weekend, even een vraag tussendoor van Laura de Wit uit de Buren. Toen ik de eerste Grand Prix zat te kijken, viel mij iets op. Waarom hebben de startlichten 4 kolommen en 5 rijen? Wat bepaalt die afmetingen? Is daar een logica voor?
Nou, ik vind het een goede vraag. Maar ik denk dat dat niet... ze zullen uiterlijk... Of misschien wel gekeken hebben wat visueel handig was. Dat je het goed kon zien en dergelijke. Zeker als je achteraan staat. Maar ja, ik denk... Vroeger hadden we natuurlijk gewoon 2 lichten. Rood en groen. En ja. Als je achteraan stond, toen nog plekje 30. Dan kon je het bijna niet zien. Dus het is meer voor de duidelijkheid. Maar waarom het precies gekozen is, geen idee.
Heel vroeger hadden ze alleen maar een vlag. Sluiten ze gewoon en om te beginnen met een vlag. Ja, en te eindigen met een vlag.
Ja, precies, ja. Deze week is het tijd voor de tweede ronde van het Formule 1 wereldkampioenschap. Ja, die race zal verreden worden in Italië op het circuit van Imola. Vorig jaar werd die Grand Prix gewonnen door Lewis Hamilton, terwijl Verstappen uitviel vanaf de tweede plek door een klapband. Ja, wat verwachten we van de eerste Grand Prix van Italië? Voor Max liggen er niet al te beste herinneringen naar vorig jaar in Italië. Laten we eens even lekker gaan vooruitblikken op de race 2 van dit seizoen.
Nou, het mooie is natuurlijk dat het een baan is waar niet veel gereden is in het verleden. Dus ze zullen toch wel weer toch bijna bij nul beginnen met kennis van vorig jaar. Het is een mooi circuit, uitdagend circuit. Ja, ik heb er wel zin in. En ik denk dat Max daar... Het is ook wel een vrij technisch circuit. En ik denk dat Max daar wel goed uit de voet gaat komen weer.
Ja, Max ging natuurlijk echt hard vorig jaar daar ook. Hij had pech in de race, maar hij zat er volop, vol bij. En ik denk dat hij in verhouding nu wat competitiever is met de auto.
Ja.
Ik ben benieuwd wat nou echt het differentieel qua verschil heeft gemaakt in Bahrein. Want ja, je hoort verhalen dat best wel een paar tienden per ronde
geweest. Dat werd gezegd achteraf.
Ja, dus als dat zo is, dan staat hij er heel sterk voor. Maar sowieso, ik denk dat hij gewoon heel goed in zijn vel zit. De auto is gewoon goed. Hij is wat makkelijker, de auto. Dus dat geeft vertrouwen. Dat geeft, denk ik, voor een coureur ook een heel goed gevoel als je met vertrouwen in zijn auto stapt, dan loopt alles beter. Dus ik heb wel hele goede hoop dat hij daar voor de overwinning kan gaan.
Frans?
Hij gaat winnen.
Oh, hij gaat winnen?
Ja.
Nou, helder. Wil je dat nog beargumenteren?
Nou ja, wat hij is in een winning mood en ik denk dat Red Bull het daar goed voor elkaar heeft. Je hebt daar geen veel uitwijkmogelijkheden. Of je zit in zand, grind of whatever. Ja. Dus ja, ik denk dat hij daar wel wat in gaat winnen. Ja.
Olaf, ben je het net zo hardgrondig eens met Frans?
De kans is er, dus dat is al het goede. Hè. Daar moeten we altijd allemaal blij mee zijn. Hè. Want 10 jaar geleden hadden we die kans in Nederland niet. Dat we konden zeggen van ja, onze Nederlander zou het strijden kunnen winnen. Dus dat is al het grootste winstpunt. Waar we nog wel even een beetje rekening mee moeten houden. Is dat tot op heden heb ik gezien dat er nog wel wat regen kan gaan vallen. Dus dat betekent, dan komt er toch weer een extra dimensie bij. Waarvan je zegt, oké, als het continu regent, weten we wat hij daarin kan. Maar als dat zo'n regenbuitje en dan weer wel en dan weer niet. Is voor ons als kijker natuurlijk fantastisch kleine mooie wedstrijd. Maar dan moeten er wel heel veel meer dingen ook kloppen. Weet je? Dan word je ineens misschien op sommige punten toch wel weer afhankelijker van het team. En daar verwacht ik dan wel dat Red Bull ook een tandje beter is dan Mercedes. Want de laatste keren, ga ik alleen maar even terug naar Hockenheim 2019. Toen het met regen en droog met regen was, toen kwam Mercedes nou niet heel erg lekker uit de verf, zeg maar.
Ik heb zo'n zin om AlphaTauri dit seizoen op de voet te gaan volgen. Ik heb op de een of andere manier heel veel compassie met de jongens, met het team. Frans, wat kijk je raar?
Ja, nee, ook niet zoveel verhaal mee.
Nee?
Nee.
Oh.
Nee, ik zie liever McLaren.
Oké. Rest blijft angstvallig stil.
Ja, nou goed, ik vind het sowieso altijd wel interessant. Ze gaan hard. Het zijn jonge jongens. Maar ja, ik weet het ook niet. Ik vind inderdaad ook McLaren wel een mooi team nu om weer te volgen. Mm-hmm. Toch ben ik ergens een beetje generatiegenoot van mij. Maar Alonso vind ik dan toch ook wel gaaf om te zien wat die gaat doen. Ik denk dat hij ook wel weer een hele sterke openingsrace liet zien. Hoewel hij in de gevechten soms vrij lief was, vond ik. Hij had een paar keer net wat wilder kunnen zijn. Maar dat is ook wel iemand waar ik graag naar ga kijken.
Twee podcasts geleden werd hier gezegd dat Alonso het einde van het seizoen niet gaat halen.
Nou, nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat hij enorm veel talent heeft. En hij wordt ouder, hij is even weg geweest, dus het is niet makkelijk. Maar ik denk dat hij zoveel talent had en dan nog steeds heeft, dat hij wel heel goed mee kan komen. Maar ik weet niet of hij nog niveau kan
hebben. Hij is blijven racen ook natuurlijk. Hè?
Ja, hij heeft veel gereden. Ik heb hem ook in Le Mans zien rijden. Echt knap, gewoon zijn instap en de snelste rijder van het hele veld. Natuurlijk ook weer in de beste auto, maar uiteindelijk gewoon echt wel knap. Ook teamgenoten met dezelfde auto. Dus die man heeft heel veel talent. Ik weet alleen niet of hij nog van het niveau van Verstappen en Hamilton is, omdat hij gewoon ook wat ouder is en eventjes weg geweest is.
2005 was echt een titanisch gevecht tussen Alonso en Schumacher hier.
Ja, en dat is alweer zo lang geleden. Maar die jongen is al zo lang ook goed. Ik denk dat hij wel... Ja, het hangt ook heel erg af van hoe de auto gaat daar. Of ze die een beetje beter kunnen krijgen. Hij zelf heeft volgens mij heel veel vertrouwen erin dat hij volgend jaar gewoon vooraan rijdt. Nou, dat moet ik nog maar even zien. Maar ik vind het wel leuk als hij een beetje tegen het podium aan gaat kloppen.
Ja, maar denk jij met die auto tegen het podium aan kloppen?
Ik denk het niet, nee. Maar nee. Hij heeft het idee dat hij volgend jaar gewoon echt voor overwinningen kan gaan.
Ja, dat moet hij wel zeggen, ja.
Ja, maar misschien geloof je er zelf ook nog wel echt in, op een bepaalde manier. Wat misschien goed is dat je een beetje zelfvertrouwen hebt. Aan de andere kant moet je ook reëel zijn. Maar goed, het is wel leuk, want hij reed natuurlijk met die McLaren zo ver achteraan. En dat was gewoon echt niet leuk om naar te kijken. Het is gewoon wel een wereldkampioen en een van de grootste talenten, denk ik. Ja, die hoort er gewoon vooraan bij te zitten.
Even terug naar de basistopic. Ik denk dat ze bij het team van AlphaTauri als een van de weinigen wel een sterretje achter Imola hebben staan. Want ze hebben natuurlijk ook met alles wat er kon en mocht heel veel kilometers gereden daar. Hè. Ze hebben natuurlijk een aantal filmdagen gehouden met de nieuwe auto. Ze hebben Yuki Tsunoda daar in wezen opgeleid met de oude auto. Dus ik denk wel dat ze heel veel informatie hebben. En vergis je niet, we noemen het altijd de achtertuin van Ferrari. Maar het is bijna, dat is volgens mij 23 kilometer bij de fabriek van AlphaTauri vandaan. Dus ik denk dat zij zelf voor Imola wel hoog gaan inzetten. En het zou mij ook niet verrassen als ze met twee auto's in de top 6 zouden finishen.
Kijk. Ja, dat doet mij heel goed om te horen.
Ja. Tuurlijk.
Ja, ik hoop het, maar... Oké, dan geven ze Imola aan, krijgen ze het kantje daar.
Raad het autogeluid.
Ja, je maakt weer kans op gratis 50 euro brandstof bij Tink. We luisteren even naar het geluid van de auto van vorige week. Ja, Frans, jij wist dit, hè, wat dit was. Dit was een Mercedes, kleur wist je ook, dat was een zwarte. De winnaar van deze week is Patrick Schaven uit Graven. Ik herhaal, Patrick Schaven uit Graven. Van harte gefeliciteerd. Je krijgt zo spoedig mogelijk bericht. En hier komt de nieuwe opgave. Ja, weet jij welke auto er zojuist is gestart hier in de showroom bij Auto Villa? Een klein tipje, de kleur is zwart en de motor heeft 8 cilinders. Nou, kijk ook even op de website van Auto Villa in Naarden, want hij staat er ook tussen. Stuur je inzending naar f1natafel@grandprixradio.nl en wie weet ben jij volgende week de winnaar van gratis brandstof bij Tink. Volgende week maandag is er weer een nieuwe F1 aan tafel. Ben je nou nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe het dan via de site grumpyradio.nl. Daarop vind je alle informatie die je nodig hebt. Dit was Formule 1 aan tafel. En laat de podcast nog heel even doorlopen. Hebben we nog een klein extraatje voor je.
Formule 1 aan tafel.
Frans, jij zei dat die gasten van Alpine geen wedstrijd zouden winnen. Maar dan ga je naar een Formule 1 weekend toe in Bahrein. Dan heb je het voor je gevoel goed voor elkaar. En dan heb je een nulpunten weekend. Eigenlijk omdat Ocon uitgeschakeld wordt door 2 gele vlaggen. En Alonso wordt uitgeschakeld door een boterhamzakje. dat is toch wel triest of niet? Dat is toch gewoon triest?
Ja, dat is triest. Maar ja, ook dat, dat kan gebeuren.
Ja, maar dat zegt dus niks over wat ze hadden kunnen doen. Weet je, zegt dus niks over de kracht van die auto. Ik bedoel, je bent gewoon kansloos. En via 2 externe factoren in dat opzicht. Ik zou er helemaal gek van worden.
Maar het boterhamzakje heb ik gemist. Wat is er gebeurd?
Zat in de achterremmen van Fernando Alonso. En vandaar dat die achterremmen oververhit raakte. En ze zeiden later nog, want ik sprak een van die jongens in... Bahrein na afloop van de wedstrijd liepen nog een foto zien. Het was een zakje van zo'n bedrijf waar ze zo'n wrap in rollen. En hij zegt, ja, de pitstop was eigenlijk te snel. Dus die jongens konden met hun hand er net niet bij om het schoon te maken. En daardoor overhitte zijn achterrem.
Mooi. Kan die Alonso dan niet voor de race gaan eten of zo? Dat hij die boterhammen niet meeneemt onderweg?
Nee, lunchpakketten bij de Marshalls, dat is het. Ja. Dat mag niet meer, denk ik. Ja.
Nee, en de wind, hè, daar het wapperde allemaal over de baan. Opkomen rechte stuk is het erin gewapperd. Ja. Lekker dan.
Dat zakje hangt nu ingelijst in de fabriek van Alpine, schijnt, heb ik begrepen.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.